Ik zet boven de prediking van morgen naar het paradijs. En dan zijn er een drietal gedachten waar ik u bij wil bepalen. Allereerst lees ik iets over een belijdenis. Ten tweede zie ik een bede in de tekst en ten derde een beantwoording. Naar het paradijs, ten eerste een belijdenis naar de medemens. U leest dat in vers 40 en 41. Die moordenaar aan het kruis zegt tegen zijn collega, zijn medekruiseling, vrees gij God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Een belijdenis naar de medemens. Ten tweede een bede naar de middelaar, dat is vers 42. Diezelfde moordenaar zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Een bede naar de middelaar. En ten derde een beantwoording naar de moordenaar. De Heere Jezus zegt dan tot hem, vers 43, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Naar het paradijs, ten eerste een belijdenis, ten tweede een bede en ten derde een beantwoording. Gemeente, tweede kruiswoord. In de afgelopen jaren heb ik al 5 kruiswoorden met u mogen overdenken. Het tweede kruiswoord. Ik moet denken als een samenvatting van de preek aan een vers. Zie ik hoe genade ontving die met hem aan het kruishout hing. Ik bid mij voelend hem gelijk. Heer, gedenk mij in uw rijk. Nou is er vanmorgen een gevaar voor mij en een gevaar voor u. Het gevaar voor mij is dat ik zo ga preken over die bekering van die moordenaar en het berouw van die moordenaar, dat de bereidwilligheid van de middelaar in de schaduw komt te staan. Het gaat niet om die moordenaar, het gaat om die middelste. Die moet het middelpunt zijn. De Heer Jezus Christus. Eigenlijk moet vanmorgen doorklinken en doorschitteren dat de genade is overvloeiend, zelfs voor de grootste zondaars en zelfs ter 11e uren. Wat was de laatste dag van die man van zijn leven? Vanmorgen moet u naar huis gaan met de jubel in uw hart. Jezus neemt de zondaars aan. Of met de psalm op uw lippen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik zie hier kinderen, ik zie hier de herder, de Heer Jezus aan het kruis. En ik zie een schaapje aan zijn rechterhand. En dat schaapje dat ligt al in de muil van de leeuw, de duivel. Hij ligt op de rand van de hel. Maar die goede herder die rukt hier dat schaapje uit de muil van die brullende leeuw. En hij neemt het mee naar het paradijs. Bijna verloren en toch behouden. Weet je wat ik zo mooi vind? Hier zie je genade schitteren, gemeente. Weet je wat ik zo mooi vind? Die man, die moordenaar, die kon niks meer goedmaken. Die kon wat hij nou verzonderd en vergooid en verknoeid had in zijn leven, hij kon het niet meer ongedaan maken. Hij had heel veel op zijn geweten. Hij heeft wat gezinnen kapot gemaakt. Door zijn moord en zijn rooftochten. Op de Romeinen. Hij was kapot gemaakt in zijn leven. En hij kon het niet meer goed maken. En nou zie je dat bewijs van Gods genade. Dat zelfs zo één mee mag. Naar het paradijs. Nou, dat is gevaar voor mij. Dat die moordenaar, die moet eigenlijk niet in het middelpunt staan, maar de middelaar. Nou, dat is ook een gevaar voor u. Vanmorgen. En dat is, kijk, als ik kijk naar deze man, hè, dan zie je dat hij net voor 12 thuis is. Het was laat, het was erg laat, maar het was net niet te laat dat deze man tot bekering kwam. Op zijn laatste levensdag. Nou, dat is een zeldzaam voorbeeld. Dat is zeker geen algemene regel dat je, ja, je bekering tot God maar moet uitstellen. Nee, ik bemoedig u vanmorgen, hoe oud je ook bent, Achter grijze haren kan nog steeds een zwart hart zitten. Maar achter de frisheid van de jonge lui kan ook een bedriegelijk en een verdorven hart zitten. Ik waarschuw, ik bemoedig u door te zeggen, waar berouw is nooit te laat. Zie hier. Maar ik waarschuw u, ouderen en jongeren, een laat berouw is zelden waar. Ik heb niet veel op met sterfbedbekeringen. Nou, hier dan een kruisbedbekering. Kijk, de Heer Jezus zegt tegen deze man, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar hij zegt vanmorgen tegen u, heden als je mijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Het lijkt zo mooi, hè, die moeder aan het kruis. Toch nog gered, het lijkt zo mooi, maar God heeft er weinig aan gehad. God is niet aan zijn eer gekomen in het leven van deze man. Oh ja, zijn ziel was behouden, maar zijn leven was verloren, verzondigd. God heeft in zijn aardse leven niet veel aan deze man gehad. De onnuttigste bekering die je maar kan indenken. Op het nippertje gered, maar je geeft God de laatste restjes van je leven. De laatste snippertjes, je laatste uren. Daar kan God niet veel eer mee behalen. Dus dat zijn de twee gevaren. Nou, ik ga nu beginnen aan de preek. Eerste gedachte. Belijdenis naar de medemens. Want is hier de achtergrond, de situatie? Nou, er staat in vers, daar zijn we begonnen te lezen, bij vers 32 en 33. De goede vrijdag, dat er twee anderen met Jezus werden geleid, boosdoeners, om met hem gedood te worden. Dan komen ze op Golgotha, op de hoofdschedelplaats, en dan kruisigden zij hem al daar. En ook die twee, eens aan zijn rechter en eentje aan zijn linkerhand. Gemeente, kinderen, het kruis heeft een voorkant. Het kruis van de Heer Jezus heeft een voorkant. En die voorkant, dat is Gods liefde. Onuitsprekelijk, zullen we volgende week weer zien. Liefde was het, onuitputtelijk. Dat is de voorkant van het kruis. Het kruis heeft ook een achterkant, dat is de toorn van God. Over de zonde, zo erg, dat hij zijn zoon daarvoor moest laten lijden. Het kruis heeft een voorkant en een achterkant. Maar het kruis heeft ook een zijkant. Een rechterkant en een linkerkant. En die rechterkant, daar hangt een moordenaar. Een schaap, blijkt het te zijn. En aan die linkerhand, aan die linkerkant een bok. De een behouden, de ander ging verloren. Je moet nooit vergeten, kinderen, er heeft geen één kruis op Golgotha gestaan. Ook geen twee. Het drie. Middelste kruis is het kruis van de verzoening. De rechte kruis is het kruis van de bemoediging. Linker kruis is het kruis van de waarschuwing. Bijna behouden. Zo dicht bij de Heer Jezus. En toch nog verloren. Bij het kruis van de Heer Jezus zie je ook een kruispunt. Daar scheiden de wegen. De een die ging naar de hemel, de ander die ging naar de hel. Wat was het nou eigenlijk? Wat waren dat nou voor mensen die daarnaast de Heer Jezus hingen? Nou, wij spreken vaak over moordenaars en rovers. Het waren letterlijk boosdoeners. Een soort guerrilla-strijders. Het waren opstandelingen, rebellen die in de bergen zich verschansten en daar aanslagen pleegden op de Romeinen. Zeloten zou je kunnen zeggen. Die Romeinen overvielen en Romeinen beroofden. Terroristen die de bezettende macht wilden ondermijnen en daarbij niet schroomden om doden te maken. Politieke misdadigers, dat waren het in de ogen van de Romeinen. En die werden dus tot de kruisdood veroordeeld. En daar ging de Heer Jezus tussen. Wat moet dat voor hem betekend hebben? De Zoon van God die van alle eeuwigheid tussen de Vader en de Heilige Geest was. Het middelpunt van de drie eenheid. Hij hangt nu in het midden van twee boosdoeners. Twee misdadigers. Wat moet dat betekend hebben, gemeente? Ja. Toen hij daar aan het kruis werd geslagen. Ik zei u al, daar gaan twee wegen uit één. Dat moet je goed onthouden. En wat is nou het verschil? Die vraag kwam bij me op tijdens de voorbereiding van deze preek. Wat is nou het verschil tussen die ene en die andere moordenaar? Wat is het verschil? Ja, ik zou het niet weten. Allebei even boos. Allebei even schuldig. Allebei dezelfde straf. Allebei even dicht naast Jezus. Slechts een armlengte van de Heer Jezus vandaan. Allebei hebben ze aanvankelijk gespot. Verlos u zelf en ons. Ze hebben hetzelfde gehoord. De kruiswoorden uit de mond van Jezus. Ze hebben het alle twee gehoord. Ze hebben hetzelfde gezien, die zonsverduistering. Ze hebben hetzelfde gevoeld, de aardbeving. Er is geen onderscheid tussen zondaars. En toch is er onderscheid. De een die verhardde zich en die ging naar de verlorenheid. En de ander die verbrak en die mocht met de zaligheid. De een, ja, daarvoor was de Heer Jezus reuk des levens ten leven. De ander, daar was de Heer Jezus reuk des doods ten dode. Weet je waar ik aan moest denken? Er zullen er straks zijn twee op één bed. De een aangenomen, de ander achtergelaten. Heel goed huwelijk. Twee op één bed. U slaapt nog steeds samen. Goed huwelijk. Twee op één bed. Twee op één akker. Twee op één kruisheuvel. Twee in één kerkbank. En de een aangenomen. En de ander achtergelaten. Dezelfde kerkdienst zit u onder. U hoort dezelfde preek, u zingt dezelfde psalmen. En toch. De een versmelt en de ander versteent. Hoe komt dat? Voor de een is het woord van het kruis, de preek, het woord van het kruis een dwaasheid. En voor de ander is het een kracht Gods tot zaligheid. Wat is nou het verschil? Gemeente, mag ik dit zeggen? Het verschil, alles hangt af, denk ik, van je houding ten opzichte van die middelste kruiseling. Wat is je houding ten opzichte van hem, o moordenaar, o kerkganger? Want bij het kruis, bij het middelste kruis, kan je niet hetzelfde blijven. Of je versteent, of je versmelt. En een paar uur later, ze hangen nu nog even dicht bij Jezus. U bent er allemaal even dichtbij, kerkgangers. En een paar uur later zijn er tussen die twee moordenaars, is er een onoverbrugbare kloof ontstaan. De een in het paradijs. En de ander in de plaats der pijniging. Zou nooit vergeten dat er twee moordenaars langs naast Jezus hebben gehangen, niet één. Nou, hoe zit het nou met die belijdenis? Hoe is dat nou gekomen, dat omslagpunt? Nou, ik heb je al verteld, om 9:00 s'morgens op de Goede Vrijdag op Golgotha. En dan komen ze er alle drie aan. En dan worden ze daar aan het kruis vastgeklonken. Ondraaglijke pijnen voor alle drie. Lichamelijk lijden. Tergend langzaam gaan de seconden voorbij en worden minuten. De hitte van de zon komt op en die hitte wordt een steeds grotere kwelling. Ze hebben de dood voor ogen. Wat een luguber tafereel. Flashbacks zullen ze ongetwijfeld gehad hebben. Wat nou mijn leven geweest? Moet dan zo eindigen? Een verknoeid leven. Een verknoeid verleden. Een pijnlijk heden. En een zwarte, zwarte toekomst. Nog een paar uur. En dan zijn we er niet meer. Gemeente, kinderen, dat was zo erg als op het moment dat je handen werden uitgerekt en dat die spijkers door je handen werden geslagen. Vandaar dat er 4, 5 soldaten aan te pas moesten komen. Ze legden je op de grond, op het hout, en de ene soldaat hield je ene hand vast en die andere je andere hand. En de derde je been en de vierde je andere been en die vijfde had dan een hamer en sloeg die spijkers er doorheen. Want je leverde verzet, je wilde dat niet. Met je laatste krachten. Ook de Heer Jezus werd uitgerekt. Maar bij hem geen verzet. Bij hem geen verzet. De Heer Jezus die doet zijn mond wel open. Hij bidt zeker om vuur uit de hemel. Nee, hij bidt Vader vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. En dan worden ze daar opgerekt, opgetrokken. En die twee moordenaars gaan er nog spotten ook. Ze verwijten hem, verlos u zelf van ons. Totdat gemeente, en dat kan ik niet verklaren. Vers 39 zit ik inmiddels. En een van de kwaadoenzen die gehangen waren, lasterde hem en zeide: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf van ons. Maar die andere antwoordde en bestrafte hem. Ze hebben aanvankelijk allebei gespot. Dat lees je in een andere evangelie. En de een gaat door. En de ander valt op een gegeven moment stil. Die stopt ermee. Die doet niet meer mee met spotten. Die valt stil. Zijn hart gaat open. Zijn geweten. Zijn ogen. Zijn oren gaan open. Wat is de reden daarvan? Ja, dat is de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. Ik zou het niet anders kunnen zeggen. Dat is de werking van de Heilige Geest. En ik denk, gemeente, ik zit er niet ver naast. Ik denk dat de Heilige Geest dat eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun, dat hij natuurlijk gehoord heeft. Dat de Heilige Geest dat eerste kruiswoord, Jezus bad voor zijn beulen. Dat de Heer geen verzet had, niet terugschold. Dat de Heilige Geest nou dat eerste kruiswoord gebruikte om dat hart van die moordenaar en zijn geweten te raken. Ook dat woord van Jezus, dat kruiswoord, keert niet ledig tot hem terug. En hij krijgt in die middelste zijn Messias te zien. Misschien heeft de moeder van die moordenaar wel, toen die jong was, over de Messias verteld. Wie weet. En dan gebeurt er toch iets wonder. Ik moet toch wat over die man zeggen, over het werk Gods in die man dan. Over wat de Heilige Geest doet in die man. In enkele seconden kan je soms enorm veel doormaken, geestelijk, in je ziel. Geweldige dingen. Als ik het goed zie, hè, gemeente, dan zie ik dat deze moordenaar, die krijgt in een paar seconden, die krijgt godskennis, die krijgt zelfkennis. En die krijgt Christuskennis. Die man die krijgt zomaar in een paar, laat de Heilige Geest hem zien. Die man die krijgt godskennis. Staat in vers 40, vrees schuik God niet. Die man die gaat God aanroepen. Die gaat de naam van God gebruiken. Die gaat belijden aan zijn medemens. Bestraffen zijn collega in het kwaad. Hou er rekening mee. Wij zijn nu voor de aardse rechter veroordeeld. En straks sterven we. Maar dan komen we voor die hemelse rechter te staan. Vrees schuik God niet. Het is niet uit hoor met de dood. Straks worden we een eeuwig oordeel moeten we ondergaan door die hemelse rechter. Vreest gij ook God niet. Hij heeft ook zelfkennis, vers 41. Hij zegt drie keer wij. Wij. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig. En wij gedaan hebben. Hij zegt niet drie keer jij. Maar drie keer wij. Ik moet aan de psalm denken. Die man die zegt, anderen maar ook ik, wij hebben God op het hoogst misdaan. Voorbereiding avondmaal. Deze man die gaat er aan het kruis, gaat hij nou bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Daarom hangt hij aan een vloekhout. Wij. Die moordenaar, om het eens ouderwets te zeggen, die zonde hebben God geworden. Ik erken mijn schuld, wij rechtvaardig, wij terecht. Ik heb het verdiend. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Mijn misdaad is niet te klein. En die straf, die gruwelijke straf, is niet te groot voor mij. Wij rechtvaardig. Hier zie je de Heilige Geest overtuigd van zonde, beste mensen. Als volgende week nou is de Heilige, mag ik iets wat gek zeggen? Als volgende week nou eens de Heilige Geest de tafelwacht zou zijn. Niet een paar ouderlingen, maar de Heilige Geest de tafelwacht zou zijn. En dan kom je volgende week aan, dan zegt de Heilige Geest terug. Zou het er mee eens zijn? Zou het er mee eens zijn? Die geest die overtuigt van zonde. Ik heb het verdiend. Ik heb het niet verdiend dat ik aan die tafel kom. Daar hoor ik eigenlijk helemaal niet. Dat kan eigenlijk helemaal niet voor mij. Wij ontvangen straf. Straf? Oh, dus niet de tafel. Nee, strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Vloekwaardig. Maar gemeente, dat is zijn zelfkennis, hè? En dan krijgt die man ook nog eens Christuskennis. Is niet te geloven. Want er staat, en deze, die middelste dus, die heeft niks onbehoorlijks gedaan. Ik schuldig, maar hij is onschuldig. Ik veroordeel mezelf, maar hij is rechtvaardig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat woordje onbehoorlijk staat letterlijk in het Grieks. Dat woordje atopos. Dat betekent zoiets als, hij is nooit van zijn plek geweest. Topos, dat betekent topografie, betekent plaatsenkunde, plaats. Nooit van zijn plaats geweest. Hij heeft niets onbehoorlijk. De Heer Jezus is nooit van zijn plaats geweest. En ik... Ach mensen, ik ben meer van mijn plek dan op mijn plek, zeg ik met schaamte. Nou, dat is één, dat is zijn belijdenis. Deze man die heeft dus een schuldbelijdenis afgelegd. Wij ontvangen van strafwaardig en ook een geloofsbelijdenis. Jezus heeft niks onbehoorlijks gedaan. Tweede gedachte, dat is zijn gebed, zijn bede. Zijn bede tot de middelaar, vers 42. En hij zei tot Jezus... Eerst was zijn woord gericht tot die ander die daar aan de buitenkant hing. En nou zegt hij tot Jezus, tot die middelste. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Een ootmoedig smeekgebed tot de Heer Jezus. Hier gaat een moordenaar tot zijn middelaar. Persoonlijk hoor, persoonlijk. Hier wordt een spotter een smeker. Hier vlucht hij tot de Heere Jezus. Dat is geloof. Dat is geloof. Met zijn bloedbevlekte handen. Die zitten vast. Hè? Maar die handen die zijn niet zo. Maar die handen die zijn zo. Die willen als het ware de horens van het altaar grijpen. Want daar hangt mijn verzoener. Die voeten die snel waren om bloed te vergieten. Die spoeden zich nou tot die middelste. En hij zegt... Jezus, gedenk mijner, Heere Jezus. Hoe komt die man erbij om Jezus Heere te noemen? Hoe komt hij daarbij? Nou, ze hebben zijn handen en zijn voeten vastgespijkerd, maar zijn hoofd niet. Misschien dat hij dat bordje heeft gezien waar boven stond Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. En die man die begreep het en die geloofde dat. Is dat mijn koning? Ja, met lichamelijke ogen zag hij alleen maar een doornenkroon. En een naakte Jezus. Maar ik zeg weer, het is de Heilige Geest die hem geloofsogen gaf. En die zag, ja die zag inderdaad. Die zag daar de koning van Israëls God ook aan mij gegeven. Hij zag zijn koning en zijn God hangen. Ik vind het zo geweldig, gemeente, dat deze man in het uiterste, dat hij zegt, Jezus, Heere Jezus. Er staat in de Bijbel, wie de naam van de Heere aan zal roepen, die zal behouden worden. Nou, hij roept de naam des Heere aan, Jezus, gedenk mijne. Er is geen betere naam die je kan aanroepen. En die naam is tot onze vreugd nabij. Hij is vlak naast mij. Ja, u zegt dat geldt voor die moordenaar. Ja, maar ik ben geen moordenaar. Nee, u bent een kerkganger, dat klopt. U bent van een betere tak van de familie, zeg maar. Maar wel van diezelfde stam. We zijn allemaal van dezelfde stam, vader. Je hebt wat nettere takken en wat grovere takken, maar van dezelfde stam. Gemeente, er komt een moment voor u en voor mij dat ook... De aarde voor ons zal wegzakken. En dat ook wij komen te liggen, zitten op onze uiterste. En dat alles wat we vasthielden, dat we dat los moeten laten. Wie ga je dan aanroepen? Wie ga je dan aanroepen? Ik heb ooit eens een sterfbed meegemaakt van iemand van mijn leeftijd. Dat zal ik nooit meer vergeten. Die had zelfs bij mij in de klas gezeten. De lagere school in de tijd. Ik was net predikant en zij had net haar eerste kind en ze stierf. En het laatste wat ze riep, hoorde ik dan van die ouders. Het laatste wat ze zei was, 26 jaar. Het laatste wat ze riep was, moeder! Wie ga ik dan aanroepen? Het laatste wat die moordenaar aanroept is, Jezus! Gedenk mijner. Waar bidt hij dan om? Ja, om een gedachte. Heer Jezus, wilt u één keer aan mij denken? Ik vraag van u niet veel, alleen maar één gedachte. Gedenk mijner. Een roep om genade. Ik vraag niet of u mij wil afhalen van de kruis. Gena, o God, denk aan mij. We hebben het gezongen, expres. Heb het opgegeven, 25 vers 3. Denk aan mij toch in gena. Weet je wat ik me afvroeg? Dat staat allemaal niet in de Bijbel hoor, maar ik vroeg het me wel af, gewoon. Ik vroeg het me gewoon af. Ik zou die man nou kinderen hebben gehad? Wat denkt u? Zouden die kinderen nog wel eens aan hun pa gedacht hebben? Misschien wel met heel veel schaamte. Mijn vader heeft een ander vermoord. Zou die man een moeder hebben gehad? Zou die moeder onderaan het kruis hebben gestaan? Wat denkt u? Misschien wel. Als de moeder van Jezus onderaan het kruis, of misschien die moeder van die moordenaar ook wel. Het is toch mijn jongen die ik gebaard heb. Waar ik ook voor gebeden heb. En nou wordt mijn gebed verhoord. Wie weet. Denk aan mij. Als mensen tegen je zeggen, ik zal aan je denken hoor. Je wordt geopereerd en zeggen mensen, ik zal aan je denken. Dat bedoel ik, ik zal voor je bidden. Heer Jezus, denkt u aan mij. En als in zijn gedachten besloten ligt, dan lig je in zijn hart besloten. Als de Heer aan je denkt, dan gebeuren er geweldige dingen. Een gebed, ja, hoe lang was dat gebed nou, kinderen? Ja, het was een gebed van één zinnetje. En een paar woorden maar. Dat is alles. Een gebed misschien wel van 5 seconden. Een gebed van 1 tekst. Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hoe ernster ons gebed wordt, hoe minder woorden je nodig hebt. Dan hoor ik een bedelaar roepen, wat hij mee is. Ook een gebed van 1 zin. Heere, zoon van David, ontferm u mijner. Punt. En dan hoor ik een tollenaar roepen achter in de tempel. Oh, die was dus nog niet bij de tafel. Nee, die stond nog achterin. Die durfde niet. O God, wees mij de zondaar genadig. 1 zin. Punt. En dan hoor ik hier de moordenaar zeggen. Een gebed van 1 zin. Een gebed van 5 seconden. En een antwoord voor de eeuwigheid. 1 snik van berouw naar de Heer Jezus. En een heel verleden van zonde wordt weggevaagd. Nou, ten derde het antwoord op het gebed. Het antwoord naar de moordenaar, de Heer Jezus zegt, dat is eigenlijk een kruiswoord. Heden, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mijn paradijs zijn. Gemeente, dit is een geweldige verhoring. Weet je waar hij om bad, die moordenaar? Hij bad, Heere, denk aan mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hij bad eigenlijk, ik geloof dat u de koning der Joden bent en dat de dood niet het einde is, maar dat u in uw koninklijke waardigheid eens zal terugkomen. Kanttekeningen zeggen dat ook in het koninkrijk, namelijk dat der heerlijkheid, daar komt u terug. En als u dan terugkomt, Heere Jezus, en dan zullen de graven opengaan, dan zal de opstanding plaatsvinden. En mag ik daar dan ook bij zijn? Mag ik dat ook zien? Wilt u dan mij ook opwekken? als u in uw koninklijke waardigheid zult terugkomen, straks. Dat bidt hij. En de Heer Jezus geeft een antwoord, veel meer dan waar hij om gevraagd heeft. Snapt u dat? Heere, denk aan mij als gij in uw koninklijke waardigheid terugkomt. Als dat gebed verhoord zou worden, ja, dan zou het nou nog niet verhoord zijn. Want de Heer Jezus is nog niet teruggekomen in zijn koninklijke waardigheid. Hij komt pas bij de wederkomst. Dan zou hij 2000 jaar al hebben moeten wachten. De Heer Jezus zegt niet veel heerlijk. Hij zegt niet, nee, ik zal aan je denken als ik terugkom. De Heer Jezus zegt, niet straks als ik terugkom op aarde, maar nu al vandaag, heden, zult gij met mij in de hemel zijn, in het paradijs. Dus dit gebed wordt veel heerlijker beantwoord dan waar de moordenaar om gevraagd heeft. Ik vind het al op zich al geweldig dat er staat en Jezus zei tot hem. De Heer Jezus zijn mond open. Dat deed de Heer Jezus niet voor Pilatus en dat deed de Heer Jezus niet voor Annas en Caiaphas. En dat deed de Heer Jezus niet voor de Herodes. En zelfs toen ze net gehangen werden en toen ze allebei gespot hebben. Toen schold de Heer Jezus niet terug. Maar met smart, met verdriet bleef hij stil. En nu komt die ene tot bezinning, tot berouw, tot bekering. En in plaats van spotten gaat hij smeken, een beroep doen op de barmhartigheid van de Heer Jezus. En direct doet de Heer Jezus zijn mond open en geeft antwoord. Nooit heeft iemand, hoe oud of hoe jong ook, nooit heeft iemand tevergeefs een beroep op zijn genade gedaan. Nee, nooit één. Nee, nooit één. Voordat die moordenaar amen zegt, Heere, gedenk mij als ik in uw koninkrijk gekomen ben, zegt de Heer Jezus al amen. Voorwaar, amen. Voorwaar, ik zeg u. Maar voordat hij amen zegt, geeft Jezus al antwoord. Hoort hij genade van de lippen van die middelste kruiseling naar hem toe vloeien? Ziet hij als het ware liefde branden in de ogen van de middelaar? En gemeente, nou moet je goed onthouden dat de Heer Jezus het niet alleen tegen die man zegt. Maar dat zegt hij tot iedereen die hetzelfde gebed dat Jezus doet. De antwoorden van de Heer Jezus zijn eeuwige antwoorden. Wat hij tot de ene gelovige zegt, zegt hij ook tegen de andere gelovigen. Voorwaar, een koninklijke proclamatie. Hij bevestigt het, voorwaar, amen, het zal zeker zijn. Wat ik nu ga zeggen, wat ik nu ga beloven, wat ik je nu ga toezeggen, dat bevestig ik met een voorwaar. Het zal waar en zeker zijn. Voorwaar. Weet je wat ik ook zo apart vind? Die handen en die voeten van Jezus zijn gebonden, maar zijn mond niet. Zijn mond niet. En die mond gaat heerlijke dingen spreken. En de Heer Jezus heeft alleen maar wonderen gedaan voor genezing. Van ellendige mensen waren altijd om hem heen. En zelfs aan het kruis. Ja, hij kon zijn handen niet meer leggen op zieken of melaatsen. Hij kon niet meer gaan naar doden om ze op te wekken. Zelfs aan het kruis toen hij vastgeklonken zat. Was er toch nog een ellendeling bij hem in de buurt die een beroep deed op hem. Die moordenaar. En de Heer Jezus, terwijl die als het ware naar de hel zakt. En roept om hulp bij de heiland. De Heer Jezus die redt hem. En hij mag mee opklimmen met Jezus naar de hemel. Zelfs op het kruis is hij nog de herder, de redder. De redder van zondaars. Heden, vandaag nog. Vandaag nog. Vanmorgen was die veroordeeld. Alle drie waren ze veroordeeld. Die morgen van die Goede Vrijdag. Maar voordat de zon ondergaat, moordenaar, ben je met mij in paradijs. Bevorderd van de kruispaal naar het paradijs. Heden zult gij, crimineel, boosdoener, zo pas heb je nog gespot. Jij, die net nog mij hebt uitgescholden, jij. En die nu een beroep doet op mijn genade. Jij gaat zo met me mee. Wat een geweldige heiland hebben we. De eerste die verlost is letterlijk door het bloed van het kruis. Met mij. Een crimineel met Christus.
Een boosdoener met de weldoener. Een zondaar met de zaligmaker. Ja, die horen toch bij elkaar.
Gij met mij.
Dat is de kern van het kruiswoord. Dat is de kern van het antwoord. Met mij.
Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Ja, letterlijk, reken maar dat ze pijn hebben gehad aan het kruis. Wie heb ik nevens u omhoog? Ja, letterlijk omhoog. Ik sta niet meer met mijn voet op de grond omhoog. Ik hang daar. Maar nevens u heb ik niets op aarde. Met mij. Mag ik met u mee? Ja. In het paradijs. Dat paradijs dat gesloten was. De zonde. Dat paradijs waar beloofd was. Dat de kop van de slang zal worden vermorzeld. En dat gebeurt nou hier op het kruis. Ik ben bezig de kop van de slang te vermozzelen en de poorten open te doen. En ik wil niet alleen het paradijs in. Moordenaar, jij mag met me mee. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Wat een geweldig woord, hè? Daar kan ik mee doen. Nou, en nu? En verder? Nou, dat was het. Nee, dat was het nog net niet. Hij heeft wel de belofte van de Heere gekregen. Alleen de toezegging is er wel. Ja, en nou gewoon rustig afwachten tot dat avond wordt. Ja, rustig afwachten. Wat zegt u? Ja, hij gelooft toch? Ja, hij gelooft zeker dat de Heere Jezus dat tegen hem gezegd heeft. Maar mensen, tussen de toezegging van de Heere en de vervulling, weet je wat er tussen ligt? Daar ligt altijd de geloofsstrijd, de geloofsbeproeving tussen. Tussen de toezegging, de belofte en de vervulling, daar ligt altijd de geloofsbeproeving tussen. Hoezo? Nou, kijk maar. Kijk maar. Heerlijke, liefelijke paradijswoorden klonken in zijn oren. Ja. En toen weer even terug naar de harde werkelijkheid. Ik hang nog steeds te bloeden. Ik voel nog steeds de pijn scheuten. Die kloppende hoofdpijn, die dorst, dat scheuren van je spieren, die harde kruiswerkelijkheid. Ik ben nog niet van de kruis verlost. En dan komt de geloofsbeproeving, hè, gemeente. Hij zal nog veel moeten lijden, die paar uren aan het kruis. En het zal nog veel erger worden straks als die soldaat komt en die benen breekt met die zware knots. Weet je wat dan die moordenaar moet leren? Die moet nou ook leren wat u en ik moeten leren. Dat de rechtvaardige door het geloof alleen leeft. Niet door wat hij voelt. Ik voel alleen maar pijn. Spijkers. Niet door wat hij ziet. Ik zie alleen maar lijden en bloed. Niet door wat hij ondervindt. Maar door het geloof alleen. Al zijn de omstandigheden zo wanhopig. Zo bar. Maar toch klinkt er geen klacht over de lippen van die moordenaar. Geloof is je vastklemmen aan de woorden van de Heere Jezus. Mensen, die man die hing meer aan Jezus dan die hing aan het kruis. Al is een toestand nog zo wanhopig. Nou, dat is het eerste. Hij was van het lijden nog niet af. Het werd alleen maar erger. Nou, je bent toch een gelovige geworden? Jawel, het wordt alleen maar erger. En weet je, hij kreeg een enkele tweede opbeuring van de Heer Jezus meer. Hij heeft maar één woord van Jezus gekregen. Daar moest hij het mee doen, daar mocht hij het mee, daar kon hij het ook mee doen. Hoewel de Heer Jezus zo dichtbij hem was, letterlijk, ruimtelijk. Maar hij kreeg geen tweede opbeuring meer. Aan het woord heb ik genoeg, Heer. Wat u gezegd hebt, daar mag ik me op verlaten. Dat is vast en onverbroken. En dan komt de moeilijkste geloofsbeproeving, weet je. Nou moesten ze nog die 3 uren van duisternis door. Dat is wat geweest. De zon die werd verduisterd en de ziel van Jezus werd ook verduisterd. Door die 3 donkere lange uren heen. En toen kwam Jezus in het donker, maar hij zelf ook, die moordenaar, ook in donker. Hij zag de Heere Jezus niet meer letterlijk, want het was echt heel erg donker geworden. Hij hoorde alleen maar de klacht van hem, die de zaligheid aan hem had toegezegd. Heere God, waarom heb je mij verlaten? Toen was hij in donker. En die boef ook. En juist toen werden zijn zonden geboet. Ook in het donker, gemeente, als je in het donker leeft, Gods belofte, zijn die dan u genoeg? Hij had het toch gezegd met een volwaar, ik bevestig het. Ik verzeker het je, jij zult met mijn paradijs zijn. En dan wordt het gelukkig belicht. En dan klinkt daar die roep, het is volbracht. Ja, 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 ja. En dan sterft Jezus als eerste. En die moordenaar is nog levend. En dan moet hij leren geloven in een dode zaligmaker. Is toch wat? Kan het nog een beetje volgen? En dan komt het einde. Dan komt daar die soldaat. Die zware voor hamer, knots. En die slaat keihard op zijn scheen. Been. En die botten, die beenderen, die kraken. Dat heb zeer gedaan. Die botten en die beenderen die kraken en zijn ogen breken. Die beul die sloeg hem het leven uit en die sloeg hem het paradijs in. En dan komt hij daar, luister wat ik zeg. Dan komt hij daar aan bij de poort van paradijs. Hoe komt hij daar aan? Nou, door de donkere uren heen. Hij komt daar aan met 2 gebroken benen. Vat je hem? Hij komt er aan met 2. En daar staat de Heer Jezus al op hem te wachten. Kijk. Daar ziet hij het aangezicht van Christus. En de Heer Jezus zegt tegen hem. Weer die uitgestoken. Zullen we samen Gods tuin ingaan? Maar ik wil niet alleen. En dan mag hij mee. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. In het laatste uur. Zal ik zegevierend ingaan. In rust met u die mij hebt voortgeleid. Amen.